voor onze luisteraars thuis. De schriftlezing is uit Jeremia 23, de verzen 1 tot en met 6 en Lucas 1, de verzen 26 tot en met 33. Jeremia 23, 1 tot 6, Lucas 1, 26 tot en met 33. En dan de collectengemeente, de eerste en de tweede zijn bestemd voor de kerk en de uitgangscollecte is zoals gebruikelijk bestemd voor het bouwfonds. Tot zover de mededelingen. Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 89, het 9e en het 15e vers gaan wij nu samen zingen. En in die twee verzen komt naar voren dat de Heere zijn belofte aan David niet alleen heeft gegeven, maar dat hij die ook zal vervullen. Psalm 89, vers 9 en 15. Gods belofte aan David geschonken. En het zal vervuld worden, waarvan wij weten dat het ook gebeurd is. 89, 9 en 15. Psalm 149, het eerste vers, gaat over het buigen voor de koning. Dat Sions kroost met lofgejuich zich voor zijn koning buigt. En wij zingen dat vers nadat we belijdenis hebben gedaan van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We spreken in ons hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen gemeente uit het Oude Testament, Jeremia 23, de eerste zes verzen. En dan uit Lucas 1, geboorteaankondiging aan Maria, Lucas 1 vanaf vers 26 tot en met vers 33. Eerst Jeremia 23. Wee de herders die de schapen mijner weide ombrengen en verstrooien, spreekt de Heere. Daarom zegt de Heere, de God van Israël, alzo van de herders die mijn volk weiden: gij lieden hebt mijn schapen verstrooid en hebt ze verdreven en hebt ze niet bezocht. Ziet, ik zal over u bezoeken de boosheid uw handelingen, spreekt de Heere. En ik zal het overblijfsel van mijn schapen zelf vergaderen uit al de landen waarheen ik ze verdreven heb. En ik zal ze weerbrengen tot hun kooien. En ze zullen vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. En ik zal herders over hen verwekken die ze weiden zullen. En ze zullen niet meer vrezen, nog verschrikt worden, nog gemist worden, spreekt de Heere. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal koning zijn de regeren, en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden. en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn, waarmee men hem zal noemen: de Heere onze gerechtigheid. En dan lezen wij uit Lucas 1 vanaf vers 26. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef uit het huis van David. De naam van de maagd was Maria. En de engel tot daarin gekomen zijnde zei: wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als ze hem zag, werd ze zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groet mocht zijn. En de engel zei tot Maria: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, ge zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koningskrijks zal geen einde zijn. Tot zover onze schriftlezing. We willen samen in ons gebed tot de Heere gaan en wij willen een dankzegging doen voor het feit dat broeder en zuster Bos de Jong van de Gabriël Metsulaan de afgelopen week mochten herdenken dat ze 40 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden waren. En wij willen voorbeden doen voor broeder A.A. van Veldhuizen van de Veldmuislaan, onze broeder die zeer ernstig ziek is. Wij willen samen het aangezicht van de Heere zoeken. Op deze zondagmiddag, zo vlak voor de kerstdagen, zijn we weer bij elkaar gekomen in uw huis, Heere, voor de tweede keer op deze zondag. En we danken u voor de rust en de gelegenheid die u ons biedt. En we bidden, Heere, of we uw zegen zo samen mogen ervaren. Uw zegen, daar is alles aan gelegen, ook vanmiddag. Wilt u ons weer open harten geven, Heere? Wilt u geven dat we vanmiddag ervan overtuigd mogen zijn en overtuigd mogen worden dat uw beloften altijd vervuld zullen worden? We zullen vanmiddag vanuit Jeremia 23 en Lucas 1 er stil bij mogen staan dat u uw beloften aan Davids huis gegeven hebt. En die beloften die zijn vervuld. Want de grote Davids zoon is immers geboren. Al is het morgen en overmorgen kerst, we hoeven toch niet te doen alsof dat allemaal nog moet gebeuren. We mogen het weten, het is vervuld. Hij is gekomen. En we bidden van u, Heere, of we dan ook vanuit die vervulling, in het zien op die vervulling, ook verwachting mogen hebben met betrekking tot al die beloften die nog uitstaan. Want u bent niet alleen de gekomen koning, u bent ook de komende koning, o Heere Jezus Christus. U zult straks uw koninkrijk vestigen over het rond van de wereld, op de nieuwe aarde. Daar zal vrede zijn. Daar zal geen gezucht, geen pijn, geen verdriet, geen zonde, geen ziekte, geen dood meer zijn. Heere, we mogen toch uitzien naar de tijd die komen gaat. En wilt u geven dat we vanmiddag doordrongen zijn van de vastheid van uw belofte? Dat we daar echt op kunnen staan. Ook al duurt de vervulling best een hele tijd. We kunnen erop aan. U zult uw woord waarmaken. Er is nog nooit een woord uit uw mond voortgekomen dat niet is vervuld geworden. Heren, we hebben de leiding van uw Heilige Geest nodig om het onderwijs dat we dan uit het woord vandaag, uit het woord vanmiddag ook weer zullen gaan krijgen, om daadwerkelijk te kunnen overnemen en te kunnen verwerken. Wees met ons die hier in de kerk zijn en wees met ons die meeluisteren via de kerktelefoon, die ook zo met de kerkdienst en alles hier in de kerk verbonden zijn. Geef uw onmisbare zegen in de bediening van uw geest. In luisteren, in opmerken, maar ook in spreken. Geef ook uw knecht dat hij vanmiddag de gemeente mag onderwijzen zoals u dat van hem vraagt. Wij mogen uw grote naam samen in het bijzonder dank zeggen, heren, dat u, broeder en zuster Bos de Jong van de Gabriel Metsulaan, het voorrecht heeft geschonken dat ze 40 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden mochten zijn. En ze ervaren daarin ook uw trouw, uw goedheid. Zeker, er waren in die 40 jaren ook moeilijke perioden. Maar u heeft doorgeholpen en nu mogen ze met dankbaarheid terugzien op die goede gaven die ze uit uw hand hebben ontvangen. Ze mogen dat doen samen met hun kinderen, samen met hun kleinkinderen. En wij willen samen als gemeente met hen die dank ook voor u neerleggen, heren. U bent het waard om daarvoor gedankt en daarvoor geprezen te worden. En we bidden of u onze broeder en zuster ook nog vele jaren wilt schenken samen in gezondheid. Wilt u hen blijvend gedenken in uw gunst, samen met hun kinderen, samen met hun kleinkinderen. Er zijn in ons midden ook zorgen, heren. En in het bijzonder dragen wij aan u op onze broeder van Veldhuizen, van de Veldmuislaan, die ernstig ziek is. En onze broeder die ook gevraagd heeft of wij als gemeente vanmiddag hem en zijn vrouw in de voorbeden willen gedenken. We leggen hem bij u neer, heren. We leggen hem in uw handen. Dat is toch het beste wat we kunnen doen. U weet wat onze broeder nodig heeft. Naar zijn lichaam, naar zijn hart. Ondersteun hem, sterk hem met uw rechterhand, uw heilrijke rechterhand. Gedenk ook zijn vrouw die hem zo naast staat. Gedenk ze zo samen in uw gunst, heren. Wees hen in deze moeilijke periode een God van nabij. We bidden u voor allen in het midden van ons, heren, voor wie het een moeilijke periode is, zo aan het einde van het jaar. Wat kan het soms donker zijn? Wat kan het soms op ons afkomen? Dat wat we hebben moeten verliezen, die lege plaats die er in ons leven gekomen is. Wat kunnen we soms ook donker gestemd zijn vanwege al de zorgen die we hebben omtrent de kinderen, de kleinkinderen. Wat kan het soms allemaal moeilijk zijn in ons leven. Wat kan ook de eenzaamheid ons ter neer drukken. Juist ook rondom de feestdagen. Heren, gedenk deze broeders en zusters in het bijzonder. En omring hen in het bijzonder met uw liefdevolle gunst. Zo komen wij samen met onze gebeden tot u. En ook vanmiddag, heren, belijden wij het. We hebben geen rechten. Wees ons genadig. Ontfermt u zich over ons. Naar uw liefde. Naar uw genade. In de Heere Jezus Christus. Alleen om zijnentwil. Amen. Psalm 132 is ook weer een psalm die zo duidelijk spreekt van die belofte die aan Davids huis is gegeven. En wij zingen daarvan het 7e, het 11e en ook het 12e vers. Tot staving van de waarheid deed de Heere, die van geen wankelen weet, aan David een dure eed. En het 11e vers, daar zal ik David door mijn kracht een hoorn van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. En het 12e vers, eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Psalm 130 is een psalm van verootmoediging, maar ook van verlangen. En we zingen straks van deze psalm het derde vers: Ik blijf de Heere verwachten en mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Het uitgangspunt is Jeremia 23, de versen 5 en 6, de Messiaanse profetie. Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. En die zal koning zijnde regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn waarmee men hem zal noemen: de Heere onze gerechtigheid. Gemeente, we kunnen ook al in het Oude Testament heel wat lezen over de Heer Jezus. Dat zouden we zo misschien 1, 2, 3 niet zeggen. We denken dat we daarvoor in het Nieuwe Testament moeten zijn. En het is waar, daarin lezen we zeker de volle rijkdom. Maar in het Oude Testament lezen we ook al heel veel over Hem. Over wie Hij is. En wat hij zal gaan doen. Bijna alle profeten, groot en klein, hebben over de Heere Jezus mogen profeteren. Jesaja bijvoorbeeld, we kennen allemaal die prachtige profetie. Er zal een reisje voortkomen uit die omgehouwen tronk. We weten het van Amos, die zegt: Ik, de Heere, zal de vervallen hut van David de diendagen weer oprichten. En we zien dat ook Jeremia het heerlijk heeft mogen verkondigen. Er zullen dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal koning zijn. Die zal recht en gerechtigheid op de aarde gaan doen. We kunnen ook al in het Oude Testament heel veel over de Heere Jezus lezen. En wij willen vanmiddag in het bijzonder die profetie die ik net genoemd heb uit Jeremia 23 wat nader gaan overdenken. De profetie over die rechtvaardige spruit aan David. En ik heb als thema gekozen Jeremia's adventsboodschap. Hij meldt de komst van het koninkind, zijn koningschap en zijn koninkrijk. Jeremia's adventsboodschap, hij meldt de komst van het koningskind en dan ook zijn koningschap en dan ook zijn koninkrijk. Ja, gemeente, die woorden van Jeremia die wij dan vanmiddag voor ons hebben, die kunnen toch wel gekenmerkt worden als een echte adventsboodschap. Adventsprofetie. Het gaat immers over de toekomst. Want Jeremia die zegt: zie, de dagen komen. Ze liggen niet achter ons, maar ze zullen komen. De blik is op de toekomst gericht. Advent, toekomst. Jeremia spreekt hier in de allereerste plaats aan het adres van het tweestammenrijk van Juda. En daar moet ik u toch even wat van vertellen, gemeente. Want het is namelijk zo dat van dat tweestammenrijk Juda in die dagen gold dat ze ver van huis waren. En ver van huis bedoel ik dan wel in geestelijke zin, maar dat begrijpt u wel, denk ik. De mensen, ze leefden niet met de Heere. Ja, ze gingen nog wel naar de tempel en ze hielden nog wel de geboden uiterlijk, maar er was zoveel overtreding met het hart. Het hart was er niet meer bij. De zonden van het volk. Ja, ze werden zichtbaar in die dagen. En zo mocht het natuurlijk niet wezen onder Juda, het volk van God. Maar ik zal u zeggen, niet alleen de mensen in het land waren niet op hun plaats. Ook de koningen waren ver van huis. Koningen die leiding moesten geven. Ze waren op dat moment ver van huis. Ze gingen ook niet voor in de dienst van de Heer. Ja, en wat kun je dan verwachten? Als je leiding mag geven, als je leiding moet geven, en als je dat dan niet doet op de manier zoals de Heer dat van je vraagt, wat voor gevolgen heeft dat van dan? Als je als ouders niet op je plaats bent, hoe kun je dan verwachten dat je kinderen de Heer gaan vrezen? Als je op een andere manier in een positie bent dat je leiding moet geven en je doet dat naar eigen inzichten en niet zoals de Heer van je vraagt, hoe kun je dan zegen verwachten? Nou, het was zo gemeente dat ook die koningen in die dagen geweldig verre van huis waren, laat ik het zomaar zeggen. En er werd dan ook van die koning gezegd, hoewel ze uit het huis van David waren, ze deden wat kwaad was in de ogen van de Heer. Het treft me altijd weer als ik dat zo lees. Als je dat zo leest nadat een koning geleefd heeft, hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heer, dan denk je, het is eigenlijk een verloren koningschap geweest. Het heeft niet aan zijn doel beantwoord. Hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heer. Die koningengemeente, die worden hier in Jeremia 23... als herders bestempeld. En dat klinkt ons misschien een beetje vreemd in de oren, want er is toch wel wat verschil tussen herders en koningen. Nee, u moet het zo zien. God beschouwde en beschouwt nog steeds zijn volk als zijn kudde. Als zijn schapen die hij weidt. En allen die daar leiding aan geven, zijn in de ogen van de Heere dus herders. Dus ook de koningen van Israël, de koningen van Juda, waren in Gods ogen herders. Maar ja, ze hebben niet het goede voorbeeld gegeven. Ze hebben de schapen niet goed gewijd. En dan gaat Jeremia in naam van de Heere daar ook hen op aanspreken. Dat lezen wij in Jeremia 23 heel erg duidelijk. Die eerste paar versen moeten we thuis nog maar eens even weer nalezen, gemeente. Dan komen wij er wel weer van onder de indruk hoezeer Jeremia in naam van God die koningen heeft terechtgewezen. U bent slecht te herders. U verstrooit mijn schapen. U hebt ze verdreven. U hebt ze niet opgezocht. Ik zal over u bezoeken de boosheid van uw handelingen. Ja, ik zal bezoeken de boosheid van uw handelingen, zegt God. Weet u wat hij daarmee bedoelde? Daarmee heeft de Heere bedoeld de ballingschap. Ik zal daar nu al te lang over spreken, want het gaat me vanavond om heel wat andere dingen. Maar dat was waarmee God zijn volk en de koningen, de herders, ging bezoeken. De ballingschap, Babel. Daar moesten ze 70 jaar gaan wonen in die heidense omgeving. De Heere is barmhartig en genadig. Ja, maar wel tot een tijd toe. Wel tot een grens. Het is niet zo dat je kunt zeggen, we kunnen alles maar doen. De Heere is toch wel een genadig God. En het komt toch uiteindelijk allemaal wel weer voor elkaar. Zo is het niet. De Heere is een rechtvaardig God, zeker ook. En dat blijkt ook hier. Ik zal uw handelingen bezoeken. De boosheid van uw handelingen. De Babylonische ballingschap. Tastbaar bewijs van Gods oordeel. Ja, gemeente, dit is nou eigenlijk de situatie, hè, waartegen, de achtergrond waartegen wij deze tekst die we vanmiddag samen overdenken moeten plaatsen. De ballingschap staat voor de deur, nog even, en ze zijn er, de Babyloniërs, en de straf van God zal vertrokken worden. Nog even. Maar ondanks deze situatie, klinkt toch nog die heilsprofetie. Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Ondanks de donkerte, toch nog een straal van licht. Is dat niet bijzonder? Hier zien we wie de Heere is. Hè? Hier zien we dat Hij degene is die zijn verbond altijd gedenkt. Zijn verbond met Israël, met Juda. Hij gedenkt dat verbond tot in alle eeuwigheid. Wij kunnen ontrouw zijn. We zijn dikwijls ook zo ontrouw. De Heere is niet zoals wij. Nooit ontrouw. Hij gedenkt aan zijn verbond. Hij heeft zeker, dat heb ik u net uitgelegd. Hij heeft zeker oog voor de boosheid van de handelingen van Israël en Juda. Maar hij gedenkt aan zijn verbond. En hij zegt, ziet de dagen komen dat ik toch aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Wat is dat toch eigenlijk altijd weer vertroostend. Hè? Ik vind dat zelf altijd weer zo bemoedigend om dat in de Bijbel te lezen. Nogmaals, niet om te zeggen het komt allemaal automatisch weer goed. Nee, dat niet. Maar wel, het kan zo donker niet zijn en wij kunnen niet zozeer van onze plaats zijn, geestelijk gezien. Of de Heere wil toch altijd weer een nieuw begin maken. Kunnen wij dikwijls niet begrijpen. Er was laatst ook een jongere die dat zo tegen me zei. Die zegt, ik moet elke avond weer mijn zonde belijden. Kan dat dan wel? Krijgt de Heere dan er niet eens genoeg van mij? Als de Heere mens was, dan had hij al lang genoeg van ons. Maar de Heere is anders. Hij begint steeds weer opnieuw. Hij wil steeds weer opnieuw ons zijn liefde en zijn genade schenken. Wat is dat een geweldige. En mijn lieve broeder, mijn lieve zuster, wat kun je soms ook wanhopen aan jezelf als je ziet wie je bent en wat je van je geloofsleven terechtbrengt. Dan denk je, hoe moet dat ooit? Als je aan de Heere toevertrouwt, dan mag je weten, Hij is die getrouwe. Hij blijft degene die zijn eens gegeven beloften ook houdt. Hij houdt zijn verbond. Al ben ik ontrouw, Hij is getrouw. De zekerheid ook over ons behoud ligt alleen in Gods trouw en ontferming. Je ziet het, gemeente, wat hier de achtergrond is, hè? De donkere achtergrond. En dan die lichtende profetie. Ik zal aan David een rechtvaardige spruit verwekken. Nou moet ik u vanmiddag nog iets meer vertellen over deze profetie. In die zin dat het eigenlijk een heel opmerkelijke profetie is. Met het oog op datgene wat we in het voorgaande hoofdstuk 22 lezen. Want wat lezen wij namelijk in dat voorgaande hoofdstuk 22, in het 30e vers, daar staat, er zal niemand van Davids zaad voorspoedig zijn, zittende op de troon van David en heersende in Juda. Ziet u dat staan, het laatste vers? Dat is heel opmerkelijk, dat de Heere zegt, er zal niemand meer van dat huis van David op de troon zitten. Geen kind van David zal koning zijn. De Heere kapt de lijn van dat koningschap helemaal af. Jesaja zegt, de stamboom wordt eigenlijk omgehouden. Nou, dat is het eigenlijk ook. Hier wordt die hele stamboom van David, die wordt omgekapt. Het is gebeurd met Davids huis. En dat is heel opmerkelijk. Waarom is dat heel opmerkelijk? Omdat God heel nadrukkelijk aan David had beloofd dat zijn huis voor eeuwig zou bestaan. U moet dat vanavond ook maar even thuis nog nalezen. Ik zal er ook niet al te breed over spreken nu, want dan wordt het te breedvoerig. Maar u zou vanavond 2 Samuel 7 kunnen lezen. En daarin staat heel nadrukkelijk dat God zegt, je stoel zal voor altijd bestaan, David. Er zal altijd iemand van jouw nageslacht op de troon van Israël en Juda zitten. En dan in Jeremia 22 staat, er zal niemand meer op die troon zitten. Dat is wonderlijk, hè? God belooft, er zal altijd een koning zijn uit jouw huis. En God zegt, het is afgelopen, want al die koningen doen niet wat ik van hen vraag. Dat lijkt met elkaar in tegenstelling te zijn. Wel beloven en nu dan toch niet doen. Kijk, en dan Jeremia 23. Ik zal aan David een rechtvaardige spruit verwekken. Zie je? Dan zie je dat de Heere de belofte van 2 Samuel 7 voortzet in de rechtvaardige spruit die hier wordt genoemd. De lijn van de geschiedenis wordt helemaal afgekapt. Het is over met dat huis van David. Maar de lijn wordt in de heilsgeschiedenis doorgetrokken. Er zal een rechtvaardige spruit komen. En die zal koning zijn en recht en gerechtigheid op de aarde doen. God gaat zijn woord, zijn beloften vervullen op een bijzondere manier. Op een hele bijzondere manier. Er zal geen aardse koning meer uit het huis van David zijn. Er zal een andere, een rechtvaardige koning zijn en komen. En dan weten wij, gemeente, wie daarmee wordt bedoeld. Dat is de Heer Jezus, dat is waar. Dit kan niet anders uitgelegd worden, deze profetie, als ziende op de Heer Jezus Christus. Deze rechtvaardige spruit is niet een nazaad van David in aardse zin. Dit is een nazaad van David. Om zo te zeggen, van hemelse afkomst. De rechtvaardige spruit. Een koning die helemaal rechtvaardig zal zijn, die geen zonde heeft. En die geen zonde zal doen. Die volkomen rechtvaardig zal gaan regeren. Jezus Christus. De vervuller van de profetie van Jeremia 23 vers 5. En dan komen wij ook uit bij Lucas 1. Hè? Want u hebt natuurlijk bij uzelf gedacht, waarom lezen wij nou vanmiddag ook nou die aankondiging aan Maria. Hè? Dat, wat heeft dat nou te maken met Jeremia 23? Nou, het ging mij vooral, gemeente, om die laatste verse die we samen gelezen hebben. Die verse 31 tot en met 33. Want daarin staat dat die engel Gabriel tegen Maria zegt, als die zoon van u geboren wordt, dan zal die de troon van zijn vader David bezitten. Dan zal hij koning zijn over het huis van Jacob tot in alle eeuwigheid. Zie je wat daar gebeurt? Dat de engel Gabriel de lijn van Jeremia 23 meteen oppakt. Dat Gabriel bij de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus al tegen Maria zegt, die zoon van u zal de grote Davids zoon zijn. Nou, met alle respect, gemeente, maar dat onderwijs had ook nog wel even kunnen wachten. Maria kreeg genoeg te verwerken, hè, op dat moment. Het zou best begrijpelijk zijn geweest als pas op een later tijdstip er gesproken zou worden dat de zoon van Maria ook de Davids zoon zou worden. Maar nee, de engel Gabriel heeft bij de aankondiging er al op gewezen, meteen op gewezen. Hij zal die rechtvaardige koning zijn uit Davids huis. Is dat niet bijzonder? En zo zie je hoe diep of de lijnen ook in de schrift liggen. Je ziet dat de lijn van 2 Samuel 7 via Jeremia 22, via Jeremia 23 doorloopt naar Lucas 1. En dan roepen vandaag de dag ook nog zoveel mensen dat de Bijbel onbetrouwbaar is. En dat de Bijbel een woord van mensen is over God. Als je deze lijnen ziet lopen, dan zie je de diepte in de schrift. Dan zie je ook hoezeer of de Heilige Geest dit alles gewerkt heeft. Dit is niet uit de mens. Dit is uit God. Eeuwen zijn er overheen gegaan. 6, 7 eeuwen. Nee, eigenlijk nog langer. 2 Samuel 7 ligt er nog voor. 8, 9 eeuwen. En je ziet de lijnen allemaal zuiver, helder, eenduidig lopen. Het gaat allemaal aan op de Heer Jezus Christus. Hij is de rechtvaardige spruit. Hij is de grote koning uit Davids huis. Goed. En dan lezen wij hier, gemeente, over zijn koningschap het volgende. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Recht en gerechtigheid. We hebben er wel een bepaalde idee bij, maar wat is dat nou? Hè? Dat betekent dat deze koning zal niets doen wat zondig is. Hij zal niets doen wat in tegenspraak is met Gods geboden. Hij zal helemaal zuiver zijn. Nou, dat is de Heer Jezus ook geweest. Want dat lezen wij in het Nieuwe Testament, dat er geen afwijkingen zijn geweest bij hem. En niemand van ons die kan een passage aanwijzen in de schrift, in het Nieuwe Testament, waarin te lezen valt dat de Heer Jezus afgeweken is van Gods geboden. Hij is volkomen geweest. Hij heeft recht en gerechtigheid heeft hij gedaan. En zeker als wij kijken naar het einde van het leven van de Heer Jezus op aarde, dan moeten we tegen elkaar zeggen, toen heeft hij recht en gerechtigheid verworven. Toen heeft hij aan het recht van God voldaan, door onze zonde in het paradijs al geschonden. Het recht van God volkomen genoeg gedaan door zijn offer aan het kruis. Recht en gerechtigheid verworven door hem, volkomen. Zo volkomen dat een mens daar niets meer aan toe hoeft te voegen. En weet u, en nu is deze koning in de hemel en hij deelt die gerechtigheid ook uit. Hij deelt die uit aan ieder mens die tot hem komt. Aan mensen zoals wij en wie wij zijn. Ik hoop dat we daar ook al achter zijn gekomen in ons leven. Wij zijn mensen die alle gerechtigheid in onszelf ontberen. Of misschien wat makkelijker gezegd, wij zijn mensen die tegenover de Heere, tegenover onze Schepper, onze God, niet anders dan zonde kunnen voortbrengen. Dat klinkt negatief, maar zo is het. Wij mensen, wij zijn op weg naar de troon van God, dat weten we. Dat is de diepte van ons mensenleven. Maar we kunnen voor God niet bestaan in onszelf. Als God naar ons ziet, zoals we zijn, dan ziet hij alleen maar mensen bevlekt en bedekt. Mensen die voor hem niet kunnen bestaan. We hebben gerechtigheid nodig. Er moet een wit kleed over onze zwarte zonde worden gelegd. En de Heere wil het doen, want hij heeft het verworven en hij wil het nou uitdelen. Dat witte kleed van de vergeving, dat witte kleed van de gerechtigheid, wil de Heere nou ons schenken als we tot hem gaan. Als we die gerechtigheid van hem verwachten. Zou het daar niet op aankomen, gemeente? Zou dat niet eigenlijk het meest belangrijke zijn voor ons leven? Dat we gerechtigheid ontvangen, zodat we voor God kunnen bestaan. Ik stel het vragenderwijs, maar ik kan het beter met een uitroepteken vanmiddag naar voren brengen. Ja, dat is nou het belangrijke voor ons leven. Dat we bedekking van onze zonde ontvangen. Dat we vergeving van onze schuld ontvangen. gerechtigheid. Dat het weer recht komt tussen God en tussen mijn leven. En we mogen het van deze koning verwachten die het verworven heeft. De Heere Jezus Christus. Weet u, er is nog nooit één die tot hem ging om gerechtigheid, om vergeving. Die voor een dichte deur kwam. En nog nooit één die de toevlucht tot hem nam. En dat de Heere zei, ja maar, dan moet je eerst deze voorwaarden moet je nog helemaal in gaan vullen. En dan moet je daar nog aan voldoen. Nee, er is nog nooit één weggezonden. Allen die tot hem kwamen en zeiden, Heere, bij mij is het niet. Ik heb alleen maar schuld. Die werden door hem bekleed. Met gerechtigheid. Die werden door hem verzoend met God. Hij wees hen op zijn volbrachte werk, op zijn doorboorde handen. Ik heb het voor u volbracht. Wat is dat toch een geweldige werkelijkheid. Er staat hier in dit zesde vers, gemeente, dat de mensen die de Heere Jezus zullen gaan kennen, als degene die hen gerechtigheid schenkt, die zullen hem zo ook noemen. Hè? Men zal hem noemen, de Heere onze gerechtigheid. Die mensen zullen hem gaan belijden als hun zaligmaker. Die mensen zullen ervan spreken, het ligt niet in ons, maar het ligt allemaal in hem. Hij heeft het voor ons volbracht. De Heere onze gerechtigheid. Mogen wij elkaar vanmiddag de vraag eens voorhouden, gemeente, of dat in ons leven ook al de belijdenis is. Hè? Kunnen we dat nazeggen? De Heere onze gerechtigheid. Heere Jezus, mijn gerechtigheid. Hè? Misschien hebben we er best moeite mee om te zeggen mijn gerechtigheid. Hè? Ja, dat is ook heel wat hoor. Maar dat we het dan maar bij hem zoeken. Heere, ik zoek de gerechtigheid. Ik zoek de vergeving van mijn zonden. Zoek ik bij u. Als je nou deze gerechtigheid uiteindelijk niet ontvangt. Ja. Als je daar nou nooit naar op zoek gaat in je leven. Als je nou moet sterven en de Heere Jezus heeft je niet met zijn gerechtigheid bekleed. Wat dan? Dan kun je voor God niet bestaan. Dan moet je omkomen. Dat is vreselijk. Maar je hoeft niet om te komen. Want de koning is gekomen. En hij heeft recht en gerechtigheid volbracht. We mogen het bij hem zoeken. Laat het bij hem zoeken als je het nog niet gedaan hebt. Zoek die gerechtigheid bij hem. En leer hem, onze Heere Jezus Christus, belijden. Met je hart. Met je mond. Leer hem belijden. De Heere onze gerechtigheid. Ik zeg het ook tegen jullie jongeren. Hè? Dat is ook voor jullie het meest nodig. Dat je hem belijdt als degene die je zonde vergeeft. Heere Jezus, in u ligt mijn behoud. U bent mijn gerechtigheid. En dan, gemeente, tenslotte nog één facet van deze tekst die ik ook graag met u wil delen. En dat is het volgende. Er staat hier, in zijn dagen zal Juda verlost worden, Israël zal zeker wonen. En men zal hem noemen, de Heere onze gerechtigheid. Dat ziet eigenlijk ook op een toestand van vrede. Nu kunnen wij natuurlijk zeggen dat daar waar een mens tot de Heere Jezus mag komen, daar komt er vrede, dat is zo. Maar aan de andere kant, de volkomen vrede is er nog niet. Hè? We leven nog in een onverloste wereld, we zijn ook als christenen nog onverloste mensen in die zin dat we nog heel wat van dat oude met ons meedragen. En dan staat hier toch, er zal een tijd komen waarin Israël zeker zal wonen en waarin er volkomen erkenning zal zijn van de Heere zonder vlek en zonder gebrek en zonder rimpel. Dit ziet dus ook op het koninkrijk dat komt. Dat is zo mooi bij die oudtestamentische profeten. Er zitten allemaal lagen in zo'n profetie. Het is met één vervulling nog niet op. We mogen er nog wat meer in zoeken en vinden. Jeremia zegt, er zal straks ook een koninkrijk komen waarin er volmaakte vrede is. Volmaakte vrede, omdat er geen gebrek, geen zonde, geen moeite, geen verdriet, geen strijd, geen gezucht, geen dood meer zal overblijven. Weet u, gemeente, Jesaja heeft dat op een hele mooie manier mogen uitbeelden. Hè? We kennen allemaal dat, hè, dat beeld ook wel, hè, van die wolf die met het lam verkeert. Nu eten ze elkaar nog op, maar dan zullen ze echt bij elkaar zijn. De luipaard die zal bij het geitenbokje neerliggen. Het kalf, de jonge leeuw, het mestvee zullen samen zijn. Een klein jongetje zal ze drijven. De koe en de berin. Ze zullen samen weiden. Moet je ze nou eens bij elkaar zetten. Haar jongeten zullen tezamen neerliggen. De leeuw zal stro eten als de os. Nou, daar piekert hij nou nog niet over om dat te gaan doen. Hij zal het gaan doen. Beeld van de vrede. Van de volkomen harmonie. Het zal volkomen over zijn. Met de gevolgen van de zondeval. De gebrokenheid waar we allemaal onder zuchten, gemeente. Die zal tot het verleden behoren. Het vrederijk zal aanbreken. God zal alles zijn in allen. En Jeremia zegt, dat staat te gebeuren. Die dagen, die zullen komen. En dan zeggen wij, natuurlijk, de volgende vraag is altijd bij ons dan weer, en wanneer is dat dan zo ver? Ja, weet u, daar hebben wij natuurlijk als mensen geen antwoord op. Maar we weten wel, het zal komen. En iedere keer weer opnieuw, dat we de schriften openen, dat we weer een dag ontvangen, dat we weer kerstfeest beleven, iedere keer weer opnieuw zijn we weer een stap dichterbij bij het koninkrijk dat straks in heerlijkheid gaat komen. Recht en gerechtigheid. Dat zal straks volkomen door de koning teweeg worden gebracht. Een einde aan de gevolgen van de zonde. Een einde ook aan al de verzoekingen van de duivel. Een einde aan alles wat ons nu nog verschrikt. Het zal straks volkomen vrede zijn. Voor allen die deze koning hebben liefgehad. Die hun knieën voor deze koning hebben gebogen. Als mensen hun knieën niet voor deze koning hebben gebogen, zal de dag van de verheerlijking van zijn koninkrijk een dag zijn van volkomen onvrede, onrust en zelfs eeuwige ondergang. De Bijbel is daar ook heel erg duidelijk over. Maar voor u en voor jou, die deze Heere Jezus mogen liefhebben, is die dag een dag van een volkomen verlossing. En we mogen al uitzien. We mogen al verlangend uitzien. Naar de dag die zal gaan komen. Nu nog zoveel gebrek en ellendigheid. Nu nog zoveel waarover wij ons moeten schamen ook. Nu nog zoveel wat ons benauwt. Maar straks zal het vrede zijn. En we mogen deze koning verwachten. En laten we het ook doen, gemeente. Laten we het ook doen. Laten we uitzien naar het koninkrijk dat komt, naar de koning die zal komen. Laten we het zingen en laten we het met heel ons hart beleven. Ik blijf die Heere verwachten. En mijn ziel wacht ongestoord en ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht veel sterker op de Heere dan wachters op de morgen. De morgen. Ach, wanneer. Amen. Wij samen danken en bidden, gemeente. Uw woord, uw beloften worden altijd vervuld. U bent een waarmaker van uw woord. U bent een getrouwe Heere. En dat hebben we dan vanmiddag ook weer samen mogen ontdekken toen we dat woord van Jeremia 23 met elkaar hebben overdacht. Die beloften aan David, ze zijn zo wonderlijk tot vervulling gekomen in de Heere Jezus. Toen de engel de geboorte aan Maria aankondigde, toen heeft hij erop gewezen: hij zal groot zijn en hij zal de troon van zijn vader David bezitten. Heere, in hem ligt alles. Gerechtigheid. Iets wat wij missen. Iets wat we nooit zelf ook kunnen verdienen. In hem ligt het. We mogen het bij hem zoeken en hem vinden. Leer ons om het bij hem te zoeken. En om dan ook te belijden: hij is inderdaad de Heere onze gerechtigheid. En dan mogen we ook nog uitzien naar die beloften die nog vervuld moeten worden, in de zekerheid dat ze vervuld zullen worden. Dat koninkrijk dat gekomen is, dat zal komen. Er zal vrede zijn straks. Alles zal volmaakt en heerlijk zijn. Zoals het in het paradijs al geweest is, zo zal het weer opnieuw gaan worden. U zult dat doen. Hij zal recht en gerechtigheid gaan doen en dan zal ieder zeggen: hij is de Heere onze gerechtigheid. Leer ons, Heere, om uit te zien, om te verlangen. En geef dat we ook onze dagelijkse dingen mogen zien in het licht van de grote toekomst. Onze dagelijkse dingen. Ach, wat kunnen ze ons bezighouden? Onze strijd, onze moeite, ons verdriet. Dat we ze toch mogen laten overstralen door het licht van de toekomst. Het koninkrijk komt en alle tranen zullen van de ogen worden afgewist van allen die u, o Heere Jezus, hebben lief gehad. We danken u, Heere, dat we zo vanmiddag ook bij elkaar weer mochten zijn als gemeente en uw woord weer mochten openen. We zien uit naar het kerstfeest dat, als u het geeft, morgen en overmorgen door ons weer gevierd mag worden. Wilt u ons dan ook weer verblijden, Heere, door uw woord en door dat geweldige dat u uw beloften zo heerlijk hebt vervuld. Wilt u ook nu alles wegnemen wat niet is geweest naar uw wil? En wil ons aanzien en blijven aanzien. Alleen in Hem, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 72 spreekt ook over die koning die Davids troon beklom en die dan ook door mensen geëerd en geprezen wordt. Psalm 72, het 10e en het 11e vers, willen we tot slot van deze dienst samen gaan zingen. Ga in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.